Wat wil God nu met ons? En hoe gaan we praktisch maken of misschien praktischer maken wat God tegen ons spreekt en ook gesproken heeft. Waar God met ons naartoe wil. En ik wil van tevoren zeggen, en ik zeg al vaker tegen u, ik heb me als voorganger al heel lang geleden bekeerd van dat ik geloof dat ik alle antwoorden moet hebben. Of dat ik geloof dat ik u, of dat ik geroepen ben om u alle antwoorden te geven. Dat is absoluut niet mijn roeping. Stel dat dat mijn roeping was, man, dan had ik een groot probleem. Dan had ik 20 keer zoveel hersenen nodig. En goed, dat is gewoon niet haalbaar. Het is niet haalbaar om elk mens alle antwoorden te geven. Wij volgen trouwens Jezus ook niet omdat we alle antwoorden hebben. Ik in elk geval niet. Ik heb nog een hele hoop vragen. Er zijn nog een hele hoop dingen die ik niet snap. Alleen ik volg hem toch om wie hij is en wat hij wel aan mij heeft getoond. God zegt dat hij graag zijn gedachten met ons wil delen en tegelijkertijd zijn zijn gedachten altijd groter en hoger dan onze gedachten. Dus volledig begrijpen kunnen we God niet. En daarom is het ook een sprong van geloof om hem te volgen en om met hem te wandelen. Dus ook hierin heb ik niet zoiets van ik deel allemaal antwoorden of gedachten en u moet nu maar geloven wat ik zeg enzovoort. Nee, dat is niet mijn insteek. Ik wil tussen nu en de volgende keren, misschien de keren erop wel, ook gedachten met u delen en u aan het denken zetten. U mee laten nadenken. En een van de dingen die ik sowieso altijd als doel heb, is als ik dan mensen tot nadenken zet, is het mijn doel dat ze niet verbonden worden met mij. Dus of je nou eens bent met mij of niet, dat maakt me eigenlijk niks uit, zolang je maar bij Jezus terechtkomt. Dat is mijn verlangen. Dat door de gedachten die ik deel, door de gedachten die hier in dit huis klinken, en overal waar ik ga trouwens, dat je dicht naar Jezus toegetrokken wordt. Dus als ik wat dingen begin te delen, dan hoop ik dat het jou hongerig maakt om Jezus te gaan zoeken en van Jezus antwoorden te ontvangen. Dus door de dingen heen zal ik soms wat onderwijs geven, soms wat gedachten geven waarvan ik denk, nou daar ben ik persoonlijk van overtuigd vanuit Gods woord, wat God tot ons zegt. En op andere gebieden zal ik misschien gewoon wat vragen losmaken en daarbij ook delen dat het niet zo is dat wij in één dienst of in twee diensten of zelfs in vier diensten alle antwoorden moeten hebben, maar dat we God mogen gaan najagen. Oké, hoe wilt u dit doen? God is veel meer een God van proces dan wij hem soms laten zijn. Wij willen graag quick fixes en van een op ander moment antwoorden, maar God die werkt in processen. En ik heb ontdekt dat voor God zelfs het proces vaak veel belangrijker is dan het eindresultaat. Dat is een goede tweet. Voor God is het proces vaak veel belangrijker dan het eindresultaat. Want juist in het proces word je gevormd en afhankelijk van hem. Dus ik geloof ook niet dat wij als gemeente nu in een nieuw proces terechtkomen. Of dat er nu in één keer iets gebeurt dat nog nooit eerder gebeurd is. Nee, we zitten al jaren in een proces. We zitten al jaren in het proces met God. Het proces met Jezus is begonnen 2000 jaar geleden toen hij aan het kruis is gegaan en weer is opgestaan. Toen is hij met ons allemaal het proces begonnen om gemeente te worden zoals hij het bedoeld heeft. En zijn verlangen is dat wij allemaal afhankelijk worden van hem. Dus God is al heel lang met ons bezig als gemeente, al heel wat jaren. Dus het is ook niet zo, wat gaan we dan nu in één keer nieuw doen? Nee, hoe gaan we verder? Hoe gaat God verder met ons? En wat mij daarin met name bezighoudt, waar ik nog steeds een hele hoop vragen over heb. En waarin ik ook niet, soms is het lastig, hè? Als je soms vragen deponeert, dan denkt men gelijk dat er antwoorden gegeven moeten worden. Maar dat is niet altijd zo. Dus ook zelfs nu, als ik misschien wat dingen zeg van, hey, dit zijn vragen die me bezighouden. Dan vraag ik niet dat u mij deze week een e-mailtje stuurt en mij gelijk de antwoorden op die vraag gaat geven. Oh, dat zou je zo kunnen doen. Of zou je, nee. Deze vragen zijn juist om ergens over na te gaan denken. Om misschien niet te snel een standaard antwoord. Niet te snel een antwoord die je door de jaren heen is aangeleerd. Van, oh, dan zou je dit moeten doen of dat moeten doen. Nee, juist die vragen stellen. God stelt ook heel veel vragen. Maar God weet alle antwoorden al. Maar toch stelt hij vragen. En het proces van vragen stellen heeft ook iets moois. Dus als ik deze vraag ook stel, dan vraag ik dus niet van u deze week een e-mail of een antwoord of een reactie. Maar hoe wil God dat wij als kerk relevant zijn in de tijd waarin we nu leven? In de tijd van crisis. In de tijd waarin heel veel mensen gewoon echt bang zijn voor hun toekomst, voor hun financiën, voor hun bestaan. Hoe wil God dat wij out of the box gaan en hoe wil God dat wij gemeente zijn in een tijd waarin we het allemaal smoordruk hebben, waarin wij ook hier in dit huis hebben heel veel ook jonge gezinnen. En ik vond het heel erg leuk, Mark Rutte die maakte een opmerking over een vriend van hem of vrienden van hem, die een stel met kinderen en hij noemde het, ja zij zitten in de spitsuren van hun leven. Ik dacht, nou, dat vind ik een leuke uitdrukking. Maar er is een bepaalde fase in het gezinsleven. Dan zit je gewoon in de spitsuren van je leven. Dus daarin probeer je. En dan heb ik het gewoon eventjes over de leeftijdscategorie waar ik zelf ook in zit. Van oké, hoe doe je dat dan allemaal? 4 kinderen enzovoort. En hoe? Nou, ik weet dat ik niet de enige ben. We hebben hier in het huis een hele hoop van dat soort gezinnen. Maar we hebben gelukkig, dat vind ik ook heel gaaf, we hebben heel veel. De breedte van alle leeftijden. Dus opnieuw, deze vraag stel ik niet alleen voor de gezinnen die in het spitsuur van hun bestaan zitten. Want het valt me op, ook als ze dan in een latere fase, als je in een latere fase komt, dan nog heb je druk. Het is gewoon druk. We leven in drukke tijden. We leven in tijden met volle agenda's. Daar waar je vroeger evenementen kon doen, waar dan mensen op afkwamen en het ook leuk vonden, goh ja, avondje ouder, je gaat erheen, is nu in het hoofd moeten verschakelen van het een, het ander enzovoort. Dus hoe ben je relevant? Wat hebben wij te bieden? Hoe doen we dat op een manier dat het behapbaar is, dat het overzichtelijk is? En opnieuw, in mijn hoofd beginnen al allerlei ideeën te vormen, maar ik blijf in deze fase eventjes bij die vragen stellen. En ik hoop dat jij je dat ook afvraagt. Hoe kan ik Jezus tonen? Hoe kan ik zelf met Jezus leven? Misschien zit je hier wel van, hallo, dat aan anderen tonen. Ik probeer zelf te overleven in de tijd waarin ik zit. Nou, dan is het goed om daar even bij stil te staan. Hoe kan ik Jezus centraal zetten in mijn leven? In het leven dat ik nu leef. In de agenda die ik heb. In de uitdagingen die ik heb. In de druk die het leven aan mij geeft. Hoe leef ik daarin centraal met Jezus? Maar nu even weer terug naar de kerk. Hoe kunnen wij als kerk daar antwoorden op geven? Welke antwoorden heeft Loppersum en omgeving nu nodig? De antwoorden die hier nodig zijn, zijn weer heel anders dan bijvoorbeeld in het westen van het land. Er zijn weer een heel ander soort gebied. Maar hoe zou Jezus, als hij hier rondliep, want dat deed hij zelf heel mooi toen hij rondliep in Israël, hoe zou Jezus zich bewegen en op welke noden zou hij afgaan en op welke manier zou hij die noden ledigen? Nou, dat houdt me bezig. En ik niet alleen, daar zijn we ook als ouders over aan het praten. En we zetten het ook in gang in het voorgangersteam. Zowel met betrekking tot wat we out of the box gaan doen. En waar Schneider het over had. Dat we niet alleen hier binnen de vier muren zitten. Maar zelfs ook binnen de box. Hoe gaan wij alles behapbaar houden? Hoe zorgen we dat het geestelijk leven stroomt? Maar ook voor jullie, voor ons allemaal. Ik werd getriggerd door een opmerking. Ik was op een training. Het was helemaal geen christelijke training. Maar het was wel een leiderschapstraining. En management over verschillende dingen. En er was één opmerking die mij heel erg aan het denken zette. Durf kansen te laten liggen om je doelen te bereiken. En ik dacht van zo, dat is een doordenkertje. Want wat mij altijd geleerd is, grijp je kans. Toch? Dat is je geleerd. Grijp je kans. Elke kans die je krijgt moet je grijpen. Maar dit zette me even aan het denken. Oh ja, daar moet je even wat verder over doordenken. Daar moet je even goed over nadenken. Welke doelen hebben we? Wat wil nu God werkelijk met ons? Wat wil God werkelijk met mij? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen gebrek aan kansen. Ik heb juist de uitdaging van, man, hoe ga je om met alle kansen die je hebt? En ik heb het idee dat in de tijd waarin we leven, dat ook voor eigenlijk het merendeel, er zijn een hele hoop dingen die gaande zijn. En dan heb ik niet per se over je kans voor je carrière of zo. Maar gewoon leuke dingen doen, afspraken maken, bij vrienden en familie langs, weet ik voor wat allemaal. Nou, terug naar de gemeente opnieuw. Oké, welke dingen doen we allemaal die op zich allemaal goed zijn? Allemaal hele goede ideeën. Maar zijn het ook echt de ideeën die God wil dat wij doen? Gewoon hier. Dat ze het in een andere kerk of een andere gemeente doen, dat is allemaal goed, allemaal fantastisch. Maar moeten wij dat hier ook allemaal op die manier doen? En maak je geen zorgen, we zitten hier echt niet zo te praten op een manier van, nou, we gaan alles over de kop gooien enzovoort. Nee, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over in afhankelijkheid van God, in je relatie met hem, nadenken en die vragen stellen. En soms gewoon eventjes letterlijk out of the box denken. Hoe wil God dat we dat doen? Nou, zoals je begrijpt ook, zoals ik nu een beetje aan het preken ben ik misschien niet aan het preken, maar ik ben even met jullie aan het praten. Maar dat doe ik ook graag, want het is niet alleen zo dat we gemeente zijn waar je een voorganger hebt die preekt. Maar mijn verlangen is om jullie voor te gaan samen met het team van leiders in de richting die God geeft. Dus zo vind ik het heerlijk en zelfs heel belangrijk om op een zondagochtend even met jullie in gesprek te zijn. En dit soort vragen die bij mij leeft en bij meerdere mensen leeft, even te delen. Daar gaan we ook in het komende jaar zeker nog wel op verder. En ik geloof dat God erover zal gaan spreken. En een van de dingen waarvan ik geloof dat God al wel sprak en het bleef haken toen ik deze vragen, die ik net ook even met jullie deelde, in gebed bij God bracht. En dat doe ik al een aantal weken. Eigenlijk misschien zelfs wel al een aantal maanden. Van oké, Heer, hoe wilt u? Wat wilt u? Wat zijn de antwoorden? Welke dingen geeft u? Op welke manier dan ook. Maar overal waar wij zijn, mogen wij een vertegenwoordiger zijn van Jezus. En dat is niet alleen in dit gebouw, maar juist buiten dit gebouw. En ons woord is verbonden met zijn woord. En jouw uitdaging is om te verstaan wat hij zegt. Nou, ook in die periode al hield me dat bezig van oké, Heer, u wilt dat wij het koninkrijk vertegenwoordigen. Wij zijn ambassadeurs en daar waar wij zijn is die ambassade en gelden de wetten van het hemels koninkrijk. En hier in dit aards koninkrijk mogen wij uw koninkrijk verkondigen. Hoe dan? Wat is dan die boodschap? Wat is dan de hoop die we in deze tijd van crisis en in deze tijd van waarin we leven opnieuw mogen laten klinken? En een tekst die heel sterk tot mijn hart begon te spreken, al een aantal weken, maanden lang, juist in deze context, staat in Romeinen hoofdstuk 14. Dan zegt Paulus daarin, ik begin even te lezen vanaf vers 16. Of laten we beginnen met vers 15. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. En dan gaat het hier om vers 17. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken. En dit eten en drinken staat meer, beslaat meer van even een slokje water of geen slokje water. Maar dat heeft te maken met die context dat ze met elkaar aan het vechten waren, aan elkaar aan het veroordelen waren op gebied van aardse zaken. Ze lieten hun leven te veel beïnvloeden door de aardse zaken. Eten en drinken spreekt over aardse zaken, over het aardse bestaan. Maar dan zegt God hiervan, of Paulus schrijft hier, het is geen zaak van eten en drinken. En dan deze drie dingen. En deze drie dingen, die gaan we vaak herhalen, denk ik, in de komende tijd. En dan wil ik je voor vragen om erover na te denken. Van, oké, wat betekent dit? Het koninkrijk van God. Als ik een ambassadeur van Jezus Christus ben. Als wij als gemeente geroepen zijn om in de plaats waarin wij leven iets te tonen. Iets te vertellen. Iets uit te dragen. Wat is het dan? Nou, als hier het al staat. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. En dan staat er daarna waar het wel uit bestaat. Dus oplet, lieve mensen. Als je antwoorden wil hebben. Waar bestaat het leven met God dan wel uit? Deze drie dingen zijn allemaal van die hele geëikte woorden die je zo gemakkelijk even weer zegt. Maar het is goed om daar eens over na te denken. Niet van eten en drinken, maar van gerechtigheid, van vrede en vreugde. En dan door de Heilige Geest. En het woordje geest, pneuma, volgens mij heeft Theresia, die had het daar vorige week ook nog heel erg mooi over, betekent adem. Door de adem van God. En God ademde Adam zijn adem in. En wij zijn levende wezens, zodat de geest van God door ons heen ademt. Dus het leven zoals God het bedoeld heeft, het leven waarin hij centraal staat. Als dat door ons heen ademt, als dat door ons heen leeft, als dan het koninkrijk zichtbaar wordt in jou en mijn leven en in onze leefomgeving, dan moet er dus iets gebeuren wat te maken heeft met gerechtigheid, met vrede en met vreugde. Door de Heilige Geest, doordat hij door ons heen leeft. Nou, vanmorgen wil ik ze niet alle drie behandelen, maar ik geloof wel dat onze roeping ligt om iets te tonen naar de wereld om ons heen, wat gerechtigheid toont, en dat gerechtigheid ga ik straks wel wat meer over zeggen, en wat vrede en vreugde geeft. Een van de gedachten, en ik stel opnieuw een vraag, waar ik geen antwoord op hoef nog, want ik geloof dat we er goed over na moeten denken. Maar wat zouden wij kunnen doen? Kijk, wat zouden wij als gemeente kunnen doen om bijvoorbeeld dit dorp of onze omgeving gewoon vrede en vreugde te geven in de tijd waarin we leven? Wat zou mensen hier vrede en vreugde geven? Wij denken gelijk dat wij het evangelie door de moeten douwen. Maar hoe zouden wij dat licht kunnen laten schijnen? Wat geeft vrede in een tijd van onvrede? Want mensen hebben heel veel onvrede. Wat geeft vreugde? Een ander woord voor vreugde is gewoon plezier, gewoon lachen. Weet je wel, hoeveel mensen gewoon heel lang niet meer gelachen hebben. Omdat ze niks te lachen hebben. En dat zeg ik een beetje lacherig, maar dat is geen grapje. Heel veel mensen hebben niks te lachen. Heel veel mensen hebben geen vreugde. Welke vreugde, welke vrede kunnen wij bieden? En dat kun je gelijk op de gemeente leggen, maar dit is gelijk alleen waar je voor jezelf ook over na kan denken. Welke vreugde en vrede kan ik brengen in mijn gezin? Naar mijn man, naar mijn vrouw? naar mijn omgeving, op mijn werk. Want het koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde. Goed, opnieuw een vraag. Om over na te denken, om niet te snel antwoorden op te geven. Maar het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dus wat kenmerkt dus christenen? Wat kenmerkt ons? Wat behoort ons in wat te kenmerken? Deze drie dingen. Zijn gerechtigheid. En dat vreugde en vrede de cultuur van dit huis is. De cultuur van jouw huis is. De cultuur van jouw leven is. In alle omstandigheden. En dat gebeurt niet uit eigen kracht of omdat het moet. Want zo kunnen we heel vaak dit soort woorden lezen. Oh, dus nu moet ik blij zijn. En nu moet ik vrede hebben. Nee. Er staat niet dat jij dat moet doen. Maar er staat dat dit een gevolg is van een leven met hem. Door de Heilige Geest. Dus als de Heilige Geest zijn werk in jouw leven kan doen. Dan is dit de vrucht. Dat gebeurt gewoon in jouw leven. Gerechtigheid. Vrede. En vreugde. Nou, het eerste waar ik bij stil wil staan. En misschien staan we hier wel een langere bij stil. Wat ik daarmee bedoel is dat ik vandaag het vandaag niet helemaal afmaak. Maar er gewoon de volgende keer mee verder gaat. Is dat woordje gerechtigheid. Juist dat woordje gerechtigheid is zo'n woord. Maar als je het zegt, dan zeg je wat gerechtigheid. En met name buitenlanders denken van tjonge, wat is dat voor een keelklank. Maar het is ook zo'n woord die je makkelijk kunt zeggen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekent nou gerechtigheid? Nou, waar je eerst even naar moet kijken, is welk woordje daar gebruikt wordt. Want sommige vertalingen vertalen het verschillend. Maar dat woordje, nou we gaan even weer Grieks leren deze morgen, is dikaiosune. En hoe wordt dat nou uitgelegd, wat dat nou betekent? Nou, in de brede zin is het de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Dat is leuk. Dus gerechtigheid is de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Leven zoals God het bedoeld heeft. Een leven waar God in centraal staat. Dat wij daar ons hier naar uitstrekken. Waardevol leven met dat zinnetje eronder. Leven zoals God het bedoeld heeft. Is niet gewoon even iets leuks dat we bedacht hebben. Maar heeft te maken met de uitnodiging van God. Dat hij dat wil. Het koninkrijk bestaat uit dat jij en ik in zijn gerechtigheid wandelen. Dat wij leven zoals hij het bedoeld heeft. Zijn gerechtigheid. In de brede zin de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Rechtvaardigheid. En dan staat er ook nog dit bij. Dit vind ik ook heel erg leuk. De toestand die voor God aanvaardbaar is. Jij bent, en daar gaan we straks weer over horen, jij bent gerechtvaardigd door het geloof. En het geloof is in Jezus Christus, door jouw vertrouwen in hem. Als jij bij Jezus komt, daarom begon ik dit stukje met ontzag hebben voor wie Jezus is. En zei ik daarna ook eventjes amen, want eigenlijk is dat genoeg als we dat pakken. Want als je bij Jezus komt, dan door hem, door het geloof in hem, word jij gerechtvaardigd. En als jij gerechtvaardigd bent door hem, dan heb jij dus de toestand gekregen die voor hem aanvaardbaar is. Doordat Adam en Eva kozen om tegen God te kiezen, kwamen zij in een toestand die voor God niet meer aanvaardbaar was. Maar als je bij Jezus komt, dan ontvang je van hem dankzij genade, ontvang je zijn gerechtigheid en als zijn gerechtigheid deel wordt van jouw leven, dan kom je terug weer in die toestand die voor God aanvaardbaar is. Dus diakosune is in de brede zin de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Rechtvaardigheid, de toestand die voor God aanvaardbaar is. Het is heel grappig volgens het woordenboek wat hier dan staat. Er staat ook gerechtigheid en alles wat er over de theologie ervan betreft. Dan de leer betreffende de wijze waarop iemand een toestand kan bereiken die door God goedgekeurd wordt. Dus gerechtigheid heeft alles te maken met ergens komen dat je weer bij God mag komen. Gerechtigheid is rechtschapenheid, reinheid van leven, juistheid van denken, gevoelen en doen. En dan wil ik een tekst lezen waar precies hetzelfde woordje in voorkomt. Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. En ik denk dat jullie hem allemaal al wel uit jullie hoofd kennen, natuurlijk. Matthäus 6, vers 33. Er staat, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maar in de NBG staat, er zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dit alles betreft al die versen ervoor. Daar zegt Jezus, joh, maak je geen zorgen over de kleren die je draagt, over de dag van morgen, in de tijd van crisis enzovoort. Maak je geen zorgen daarvoor, maar zoek eerst zijn koninkrijk en dus ook zijn gerechtigheid. Als wij ons afvragen, hoe kunnen wij relevant zijn? Wat is nodig in de wereld om ons heen? Wat is ook nodig voor jezelf? Is een diep besef van wat het inhoudt om te leven vanuit zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wat is nu zijn gerechtigheid? Zijn gerechtigheid is iets anders dan eigen gerechtigheid. Jouw gerechtigheid. Ik wil heel even met jullie terug naar de Hof van Eden. Ik spreek daar vaker graag over. En jullie zijn er ook wel een beetje van mij gewend. Maar staat in de Hof van Eden staan twee bomen. Wat ik trouwens heel erg mooi vind. De Bijbel die is prachtig geschreven. De Bijbel begint met Genesis en de Bijbel eindigt met Openbaringen. En het boek Openbaringen en het boek Genesis hebben heel veel hele bijzondere parallellen. In Genesis wordt ons het begin van de geschiedenis verteld. En in Openbaringen wordt ons het eind van de geschiedenis verteld. En zowel in Genesis als in Openbaring gaat het over bomen. In Genesis over de boom van kennis van goed en kwaad. En over de boom des levens. Terwijl het boek Openbaringen alleen gaat over de boom des levens. Waar we het heel vaak over hebben. Wij willen leven vanuit de boom des levens. En niet vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. In Genesis wordt ons verteld hoe Gods prachtige schepping door de zonde werd vernield. In Openbaringen wordt ons verteld hoe de vernielde schepping tot nieuwe bloei en glorie komt. Hoor je wat ik zeg? In Genesis wordt ons verteld hoe Gods prachtige schepping door de zonde werd vernield. In Openbaringen wordt ons verteld hoe de vernieuwde schepping tot nieuwe bloei en nieuwe glorie komt. Nou, je had dus die boom van kennis van goed en kwaad. En die boom van kennis van goed en kwaad, dat wordt niet de boom van zonde genoemd. Van goed en kwaad. Dus ze aten niet van de boom van zonde, maar door te eten van die boom werden ze zich zonde bewust en misten ze zich ook hun doel. Eigenlijk, wat is kennis van goed en kwaad? Wat is dat? Hoe noem je dat ook? Het is een woordje met drie letters en het begint met een W en het eindigt met een T en ertussen zit een klinker. Wet. Ik dacht, ik help jullie eventjes. Kennis van goed en kwaad, dat beschrijf je in de wet. Dat doet een koning ook, dat doet ons land. Een wet bepaalt wat goed en fout is. Een wet bepaalt, als je dit doet, dan heb je geen probleem. Doe je dat, dan kom je in de gevangenis. Dus die boom van kennis van goed en kwaad was de wet. Leven vanuit de wet. En Adam en Eva kozen voor een leven vanuit de wet. En ze hebben ook precies die wet gekregen. God heeft de mens uiteindelijk gegeven waar ze om vroegen. De wet. En God heeft via Mozes die wet gegeven. Wie is trouwens de eerste die de wet verbroken heeft? Wist je dat wel trouwens? Mozes kwam met die twee stenen naar beneden. Maar ze zelf gooiden ze op de grond. Nou, goed. Maar goed, die wet was in elk geval niet te houden. En de wet bracht hun niet waar ze wel wilden zijn. Maar ze hadden daarvan gegeten. En ze waren zonde bewust. En wie weet nog waarmee Adam en Eva zich bekleden nadat ze van die vrucht van die boom hadden gegeten. Wat deden ze toen? Ze bekleden zich met vijgenbladen. Nou is er al heel wat jaren, wordt er gedebatteerd en niemand is eruit, en God heeft dit namelijk ook niet echt verteld, over wat voor boomsoort die boom van kennis van goed en kwaad nou was. Er zijn rabbijnen en theologen enzovoort, die hebben er allerlei gedachten over. En hebben er ook van alles over gezegd. Sommigen denken, wij denken wel eens hier heel makkelijk, dat het een appelboom was. Nou, volgens mij was het geen appelboom. En volgens de overleveringen, volgens velen, en ik vind in elk geval iets wat best eens leuk is, om die gedachte een kans te geven. En opnieuw, het is gewoon een gedachte. Dus niet ook hierover, stuur me geen e-mails van het klopt niet of het klopt wel enzovoort. Maar volgens een aantal overleveringen. Volgens een aantal Joodse overleveringen. Was de boom van kennis van goed en kwaad een vijgenboom. En ze bedekten zich bij de vijgenboom. Ze hadden ergens van gegeten. En ze bedekten zich direct met de gevolgen van leven vanuit eigen gerechtigheid. Zelf bepalen. Zelf doen. Het kwam de Satan. Had ze overgehaald. Maar ze aten van die boom. En toen het gevolg was dat ze zich daarmee gingen bedekken. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid versus jouw gerechtigheid. Daar hebben we het over. Nou, als je deze gedachte even een kans geeft, stel dat het een vijgenboom was. Moet je eens opletten wat er hier gebeurt. Dan gaan we even naar Matteüs en dan gaan we dit eens lezen. Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 19. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. En er zaten alleen maar bladeren aan. Er zaten geen vruchten meer aan. Daarop zei hij tegen de boom, nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Ik heb heel vaak dit maar een maf verhaal gevonden. Verschillende preken over gehoord en je kunt er ook van alles over zeggen. Maar als je hier nou eens naar kijkt vanuit die gedachte van hey, die boom van kennis van goed en kwaad. Stel dat dat een vijgenboom was, zoals sommigen zeggen. Ze bedekte zich ook gelijk met vijgenbladeren. En dan komt Jezus en die zegt, nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd, hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde? Jezus antwoordde, ik verzeker jullie, als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen, kom van je plaats en stort je in zee en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen, zullen jullie krijgen als je maar gelooft. Nou, je kunt heel mooi preken over deze tekst, over geloof, dat bergen verzet enzovoort. Maar als je er nou eens naar kijkt, dat Jezus hier iets zegt. Ik ben gekomen en ik wil niet langer dat je leeft uit eigen gerechtigheid. Want die boom van kennis van goed en kwaad, die vijgenboom in dit geval, wat geen vruchten voortbrengt, maar is een leven uit jouw gerechtigheid. Jij bepaalt, jij zit op de troon en Jezus zegt, vervloekt, nooit in te nemen zul je meer vrucht dragen. En als je op deze manier gelooft, als je gaat zien, want nu ben ik jouw gerechtigheid, is wat Jezus zegt. Dan zul je bergen kunnen verzetten, zal je leven veranderen. Het koninkrijk van God bestaat uit een leven waarin zijn gerechtigheid jouw gerechtigheid wordt. Jezus is jouw gerechtigheid. We gaan er een aantal bijbelteksten over lezen. Romeinen 3 vanaf vers 21. Met name dat woordje gerechtigheid, hè, die we net hebben aangehaald, die komt heel, heel veel in Romeinen voor. En dan staat er in Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 21. Gods gerechtigheid, dat is hetzelfde woordje weer, diako enzovoort. Waarvan de wetten de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Die boom van kennis van goed en kwaad was de boom van de wet. Was niet de boom van zonde, waardoor ervan te eten werden ze zich wel zonde bewust. Door de wet word je je zonde bewust. Maar Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak. Lieve mensen, laat deze teksten tot je leven doordringen. God schenkt vrijspraak aan allen die in Christus Jezus of Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen, vers 23, heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En dan vers 24, en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. En dan vers 25, hij is door God aangewezen. Hij, dat is Jezus Christus. Dus het gaat om zijn gerechtigheid, niet jouw gerechtigheid. Hij, Jezus, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor ieder die gelooft. Ieder die in hem vertrouwt. En hiermee bewijst God zelfs dat hij rechtvaardig, heb je weer het woordje, is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. En dit voorbijgaan is niet door de vingers zien. Maar het heeft alles te maken met dat Jezus de volle prijs betaald heeft voor wat jij had verdiend. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus Christus gelooft. We lezen even verder en dan springen we naar Romeinen hoofdstuk 5 vanaf vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. Want ieder mens heeft gezondigd. Iedereen. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder de wet wordt er van de zonde geen rekening bij gehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtredingen als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou, maar de genade En hier staat heel vaak het woordje genade. En een van de dingen waar ik geloof dat we volgend jaar ook nog veel meer mee bezig zullen gaan. En ik heb het ook al vaker gezegd, is echt begrijpen. Wat houdt het in om door genade behouden te zijn? Maar de genade gaat die overtreding van Adam verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel, veel overvloediger. Man, wat heeft die keuze van Adam en Eva, wat heeft dat negatieve gevolgen gehad? Wat heeft de wereld kapot gemaakt? Maar hier staat eigenlijk dit, ja, dat heeft een verschrikkelijk vernietigend effect gehad. Maar als je komt bij Jezus, als je komt bij zijn gerechtigheid, als je zijn leven omarmt, als je dat doet waar we net zo over zongen, Heer, Jesus, I belong to you, dan gaat de zegen die daarmee te paard gaat, gaat de gevolgen van de zonde verre, 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 verre te boven. Is veel overvloediger. Vers 16. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade, opnieuw het woord, die naar talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zeker dat allen, opnieuw, die de genade en vrijspraak, en hier staat opnieuw helaas in de MBV vrijspraak, maar hier staat dat woordje voor vrijspraak, is weer dat diakosune, gerechtigheid. En dat is de gave van gerechtigheid. Dus dat allen die de genade en de gave van gerechtigheid, de gave van Jezus gerechtigheid, in zo'n overvloed hebben ontvangen, die zullen heersen in het eeuwige leven opnieuw, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe geleid heeft dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaar werden, zo zullen door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. En later is de wet erbij gekomen zodat de overtredingen toenamen, maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak opnieuw de gave van gerechtigheid, de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden dankzij Jezus Christus, onze Heer. Ik ben vrijgekocht door het hoogste goed. Dan stelt Paulus nog één belangrijke vraag. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dan in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? De laatste teksten van vanmorgen. En daar gaan we ook zo mee afsluiten. Romeinen 6 vers 13 tot 15. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Dit is een keuze die jij kunt maken. Zijn gerechtigheid is voor jou beschikbaar. De boodschap die de wereld om ons heen mag horen is dat je vrijgekocht bent door het hoogste goed. Dat je vrij kunt komen van zonde en schuld door bij Jezus te komen. En daarvanuit mag je jezelf in dienst stellen van Hem. Denk aan jezelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. En dan staat er dit, hele belangrijke tekst. Want met name valt me vaak op als over genade gesproken wordt. Dat we dan soms doorschieten en dat als excuses gaan gebruiken. Zodat we maar kunnen leven zoals we willen. Maar hier staat, de zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Je kunt het ook omdraaien. Als je leeft onder de genade, dan heerst zonde dus niet over je. Heerst zonde wel over je, dan leef je niet onder de genade. Met andere woorden, heb je nog niet werkelijk begrepen. En dat laatste stukje, of de laatste zin die er dan staat, vers 15, wat dan zullen wij zondigen, omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. En die vraag hoor ik heel vaak. Ja, maar als je de genade dan pakt, hoe zit het dan met? En hoe zit het dan met dat? En hoe zit het dan met dat? Als alles genade is, kunnen we dan zonde door de vingers zien? Nee. Ik heb hier vorige week zondagavond heb ik het verhaal verteld die ik met toestemming van mijn zoon al een paar keer heb verteld. En dat is het verhaal waar ik deze ochtend opnieuw mee wil afronden. En hij was dus ook heel goed om een ruitje in te kichelen op school. En daar hebben ze ook even lekker op schoolplein samen zitten te voetballen. En ik vond het trouwens wel heel gaaf, want Tim die zei van nou, elke profvoetballer die heeft ooit een keer een ruitje ingetrapt. Dus nu heb ik dat in elk geval ook gedaan. Op weg naar de hoogste visie. Heel erg goed. Maar goed. En dus het ruitje was ingetrapt op zondagmiddag. En dus de volgende dag moesten wij moesten we geen e-mail sturen van wat doet je zoon ook te voetballen op zondagmiddag. En schoot even door mijn hoofd. Maar de volgende dag gingen we dus naar de leraar toe. En de burgemeester, wou ik al zeggen, met het hoofd van de school, die stonden bij de situatie. Er stonden ook allemaal kindertjes omheen. En ik samen met Tim erheen. En we moesten vertellen wat er gebeurd was. Maar de avond ervoor had ik al met Tim betaald. Jongens, mijn mond wil niet meer. Had ik al met Tim erover gepraat. Van lieve schat, ik weet niet heel zeker of we verzekering hebben, volgens mij wel. Maar wat er ook gebeurt, ik betaal. En ik zei ook tegen hem, ik heb er een reden voor, omdat ik hiermee iets wil leren. Want Tim die heeft al op zijn leeftijd, en dat past bij de leeftijd denk ik, al een heel goed besef van geld en wat iets kost. Hij weet wat €160 waard is. Wat je daarmee kunt kopen en wat je daar niet mee kunt kopen enzovoort. Dat soort bedragen, ook juist omdat hij ervoor spaart. Het is, de prijs van zaken is hem bekend. En dus ik zei, ja, het kost misschien €150, €200, maar dat hoef jij niet te betalen. En ik heb een reden er ook voor, omdat ik iets wil dat je leert. En dat vond hij zelfs lastig. Nee pap, ik betaal wel, want het is mijn schuld. Ik wil de verantwoording voor mijn schuld op me nemen. Ik zorg ervoor dat het goed komt. En dus de volgende dag vanuit dat stukje gingen we naar school. En natuurlijk ook met de meester gepraat, ik zorg ervoor dat het goed komt. Laat het maar repareren. En iedereen reageerde met een smile. Iedereen reageerde heel happy. Tim die kwam dezelfde dag thuis. Weet je wat me opviel, pap? Zelfs de leraar die het meest streng is op school, die zei nog tegen mij, kom op jongen, kan iedereen overkomen. En dat zette ze mij aan het denken. En dat was de volgende gedachte. Als met de schuld afgerekend is, dan wordt er anders met de situatie omgegaan. Denk daar zo van na. Als met de schuld is afgerekend, wordt anders met de situatie omgegaan. De situatie wordt niet genegeerd, maar er wordt anders mee omgegaan. Want het is betaald, het wordt geregeld. Niemand maakt zich meer zorgen wie gaat de schuld op zich nemen. Wie gaat betalen? Nee, er is betaald. Stel je voor dat ik dat niet had gezegd. En stel je voor dat ik gezegd, ja, het is jullie school. Hebben jullie glasverzekering? Nee, we hebben geen glasverzekering. Ja, hadden jullie mijn glasverzekering moeten nemen? Wij hier in de kerk worden ook allemaal ruitjes ingetrapt. En we weten ook niet altijd wie het doet. En wij moeten allemaal zelf betalen. Dus wij hebben ook glasverzekering. Dat hadden jullie ook moeten regelen. Dat had een hele andere situatie gegeven. Maar omdat het met de schuld is afgerekend, ga je er anders mee om. En toen zei Tim dit. Mijn pap, betekent dat dan dat ik dan maar gewoon mag gaan voetballen en mijn ruitjes mag ingaan kiggelen om de vleet? Hele goede vraag. Want hij begreep precies waar het om ging. Want we hadden het over hoe Jezus met ons omgaat. En ik zei tegen hem, wat denk je zelf? En hij dacht even, nee. Dat zou ik nooit doen. Waarom niet? Twee redenen. Omdat hij weet dat ik van hem hou. En omdat hij weet wat het mij wel gekost heeft. Hij kent dus het verhaal achter genade. En daardoor, ik geloof dat juist hierdoor er iets gebeurt ook in je hart. Dat je des te meer gemotiveerd raakt om ervoor te zorgen om nooit weer een ruitje in te kegelen. Snap je? En dat is ook wat Paulus hier zegt. Als je werkelijk genade geproefd heeft, dan gaat zonde niet meer over je heersen. Als je weet welke prijs dat gekost heeft. Maar wij mensen zijn wij zijn allemaal mens. Wij eigen gerechtigheid. Zelf bepalen. Zelf betalen. Zelf doen. Romeinen 10 vers 1 tot 4. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Paulus heeft het hier over het volk Israël. En hieruit kun je soms conclusies trekken, oh, het volk Israël heeft afgedaan. Maar als je goed leest wat Paulus hier schrijft, dan schrijft hij uit liefde voor het volk. En hij verlangt ernaar dat ook het volk gaat begrijpen waar het om gaat. En heeft te maken met deze boodschap van vanmorgen. Ik kan van hen getuigen en ik denk dat het ook voor velen van ons geldt. Binnen het lichaam van Christus is dit gevaar nog steeds hetzelfde gevaar. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen. Maar het ontbreekt hun aan inzicht. In het lichaam van Christus zie ik mensen die God vol toewijding dienen. En toch op dit gebied ontbreekt het aan inzicht. En dan vers 3, omdat ze, en dat is in dit geval Israël, Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden. En verlaten ze zich niet, dus geven ze zich niet over aan Gods vrijspraak. Je overgeven aan genade dat God voor jou betaald heeft, is lastig. En dan staat er, de wet vindt zijn doel, en letterlijk staat daar, hier staat de wet vindt zijn doel in Christus, maar letterlijk staat daar, Christus is het einde van de wet. Toen Christus is gekomen, is de wet aan de kant gegaan. Hij heeft die boom vervloekt, de boom van kennis van goed en kwaad. zijn gerechtigheid. Ik geloof dat als de kerk deze boodschap gaat pakken, wat het inhoudt om te leven vanuit zijn genade, zijn gerechtigheid. Als je werkelijk gaat begrijpen wat het is, dan heb je ook een boodschap die relevant is voor de wereld om ons heen. En dan staat er dit, de wet vindt zijn doel in Christus. Christus is het einde van de wet, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Als je bij Jezus komt, word jij rechtvaardig verklaard. Kom jij bij Jezus elke dag en ontvang je dat hij jou rechtvaardig maakt. Ontvang je zijn liefde, ontvang je zijn grootheid, ontvang je wat hij voor je heeft. En daarvoor, omdat je weet welke prijs hij voor jou betaald heeft. En omdat je weet dat hij van je houdt, laat je de zonde niet langer over je heersen. Alles wat jou afhoudt van de weg met Jezus, stuur je weg in je leven. Niet vanuit schuld, want je bent niet schuldbewust, je bent niet zondebewust, maar je bent Jezus bewust. Omdat hij in jouw denken troont. Dat is het Koninkrijk van God, bestaat uit zijn gerechtigheid. Lieve Hemelse Vader, ik wil u vragen deze ochtend of u door uw geest de openbaring van dit woord realiteit zal maken in ons allen meer dan ooit tevoren. Heer, want we doen zo aan zelfveroordeling. Heer, we kunnen uw genade bijna niet accepteren. En we vinden het soms zo lastig om de controle over ons eigen leven aan u over te geven. Keer op keer rennen we terug naar het leven zonder die bevrijding van u. Maar ik wil u vragen, Geest van God, wilt u in dit huis de geest van genade en de waarheid die daarbij hoort, laten klinken en laten landen. Niet als een theologie, maar als openbaring in ons hart. Ik moet eerlijk toegeven, Jezus, dat ik het altijd lastig vind om goed over te brengen wat dit inhoudt. Maar ik wil op uw woord afgaan dat u zegt dat uw geest u zal openbaren. Als wij uw woorden spreken, dan gaat u het afronden in ons hart. En zo wil ik u vragen, Geest van God, wilt u dat op dit moment doen? Wilt u dat op dit moment doen? Wilt u de jukken van veroordeling en afwijzing en eigen gerechtigheid verbreken? Zoals u binnenliep en bij die boom, die vijgenboom kwam. En die boom vervloekte, waardoor het verdord werd. Wilt u in ons leven de invloed van de boom van kennis van goed en kwaad vervloeken, spreken zoals u dat daar deed? Dat die nooit en te nimmer meer vrucht gaat dragen in mijn leven. En niet in het leven van deze gemeente. En niet in het leven van haar leden. Ik bid dat dit een gemeente mag zijn die echt leeft vanuit uw genade. En vanuit de boom van leven. En dat bent u. Heer, zo dank ik u dat we ook deze week opnieuw de deuren van dit gebouw letterlijk open mogen zetten. Heer, om heel veel lobsters en mensen uit deze omgeving hier gewoon even binnen te laten komen. En zo willen we ook op dit moment als gemeente, uw koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Ik bid, Heer, dat die geest van gerechtigheid, dat betekent, er is geen veroordeling meer voor diegenen die in Christus zijn. En dat heeft tot gevolg dat wij liefde tonen en liefde uiten. Heer, ik bid dat als mensen hier binnenkomen, dat ze het mogen voelen. Dat ze mogen voelen en ervaren, dit is een gebouw, hier lopen mensen rond die van ons houden. Die ons accepteren. Die ons vrede en vreugde bieden. Heer, en dat ze daardoor getrokken mogen worden tot uw hart. Heer, zo wil ik elk individu die zijn voeten hier in dit gebouw zet deze komende week, wil ik zegenen. Willen wij zegenen. Willen we voor uw troon brengen. En willen u vragen dat uw genade en uw leven aan hun geopenbaard mag worden. Alle medewerkers en iedereen die daarmee bezig is, wil ik u zegen over vragen. Heer, zo dank ik u voor deze ochtend, voor dit woord. Heer, ik ben trots op al die kinderen die er vandaag weer bij waren, die zo rustig hebben zitten te luisteren of in elk geval aanwezig zijn geweest. Heer, en ik wil vragen over dit hele huis. Dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mag zijn totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.